Gemeente, volgende week zondagmorgen om 9:30 hoofdkandidaat van Binsbergen voor te gaan. En 's middags om 16:00 hoop ik zelf weer in uw midden te mogen zijn. Let op de gewijzigde tijdstippen, dus 9:30 en 16:00. Zondag 18 augustus zal er 's morgens bediening zijn van de heilige doop. Doopouders worden verzocht een verzoek om de doop van een kind te richten aan de scriba, ouderling Roosendaal. De dienst der offeranden, de eerste collecte is voor de Nederlandse patiëntenvereniging, de tweede is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons gaan zingen, gemeente, en wel uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Bij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. God geprezen als koning. Psalm 48, vers 4. De Heere geprezen in het midden van zijn heilige woning, nieuwtestamentisch, de samenkomst die wij ook hier vanmiddag mogen ontvangen. Maar in Psalm 73 vers 7 gaan we de Heere prijzen die heerst als koning vanuit zijn vaste woning boven. De Heere heeft zijn koningschap in de hemel en op aarde En daarover zingt ook Psalm 33, vers 7. Die we gaan zingen naar de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons bidden. O Heere, vorst des levens, ans vaders rechterhand, onze koning van Israëls God gegeven. Wij komen in gebed tot u, en het mogen zijn een aanbidding vanuit de grond van ons hart. Die grond die door uw genade een toebereide aarde mag worden om het zaad van het woord te ontvangen. En in die komst tot u, Heere, maken we gebruik van uw eigen uitnodiging daartoe. Want u zegt ons in uw woord dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En wat die bekwame tijd is, dat is aan u toevertrouwd. Want voor ons is er geen bekwame tijd. We zijn wel bekwaam van nature om te doen wat des vleeses is, de begeerlijkheid der ogen te volgen en te luisteren naar de misleider, de verleider, de vorst der duisternis. O Jezus Christus, vorst van leven en van licht. Verlicht ons hart wat van nature duister is. En verlicht zo ook de last die op ons ligt door de slavendrijver, de duivel, op onze zielen gelegd als we nog gevangen zijn naar zijn wil. En nog niet staan in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En geef dat uw kinderen, die die vrijheid en beginsel mogen kennen, door de genade van het licht dat verlicht in de dubbele betekenis van het woord, ook deze middag meer van die vrijheid mogen rieken en erin mogen gaan staan. En geef dat zij, die nog onder het juk van de slavendrijver door deze wereld gaan, hoewel zo waarschijnlijk misschien er weinig last van hebben, zich laten overreden door de lokstem van hem die gezegd heeft: komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laat het woord van uw getuigenis dat eeuwig zeker is, in de onzekerheid waarin vele miljoenen christenen verkeren en de landen waar ze vervolgd worden, tot een vaste grond en hoop worden, tot een rots van behoud, een rots der eeuwen. Opdat hun leven Christus mogen zijn en ze zo levende getuigen mogen zijn van de realiteit, de werkelijkheid van de hartvernieuwende genade door de Heilige Geest gewerkt, zodat de wereld om hen heen een levend getuige ervaart van 's hemels wegen, een boodschapper door God gezonden. En ook als in veel gevallen dat getuigenis tot martelaarschap leidt, heren, dan zult u toch in hen lijden en niet begeven nog verlaten. Al kan een mens zich soms zo wel gevoelen. Gedenk aan uw vervolgde gemeente, heren, en geef naar uw belofte dat ze zullen volharden tot het einde. Want wie in u gelooft kan niet meer verloren gaan, want hij of zij heeft het eeuwige leven, of hij of zij nu 16 of 86 is. Leer ons, o God van zaligheden, om u te volgen, ook als de woeste baren over ons leven slaan. Of, om een ander beeld van uw woord te gebruiken, dat we in een woestijn leven die dor en mat van droogte brandt. Ik bedenk vanmiddag in het bijzonder aan collega Pronk, die nu al zo lang zo ernstig ziek is en de druk voelt, de pijn, de zwakheid van het lichaam. Ai, laat hem niet van druk verkwijnen, heren. Leen hem en zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen een toegenegen oor. Want u bent, o God van Jacob, de machtige Jacobs, het schild dat bevrijdt. Geef dat ze veel op koning Jezus mogen zien, die gezalfde koning van Israëls God gegeven. Want hoe het ook gaat in het lichaam of in de omstandigheden van ons leven, door die koning worden we zalig en worden we vrij. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Geef dat uw knecht vanmiddag recht mag spreken over de koning en het koninkrijk waar heel de kerk om draait en waar het naartoe gaat. Geef dat de woorden met zout gesprengd mogen zijn, opdat hij een zouten zout is. Geef dat het licht van de Heilige Geest ontstoken wordt, opdat het verlicht een iegelijk mens komend in deze kerk en meeluisterend thuis. Dat uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is en zekerheid biedt, ook eenvoudigen vanmiddag wijsheid leren. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmiddag, gemeente, in Matteüs 13. We zijn de eigen gemeente bezig met de koninkrijksgelijkenissen. En ook vanmiddag wil ik u daar graag uit preken. Matteüs 13. Maar we beginnen te lezen bij vers 18 tot en met 35. Matteüs 13 vanaf vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid wordt, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Deze nu, of die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggend: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat we heen gaan en dat zelf vergaderen? Maar hij zei: nee, opdat ge het onkruid vergaderend, ook mogelijk niet hetzelfde, de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opgroeien tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergader eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggend: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minst is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggend: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg een 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggend: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 33. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. We gaan eerst zingen over deze koning en zijn koninkrijk vanuit Psalm 96. Aanbid hem nederig, die koning, heel uw leven door, vers 6. vers 8, dat nu ook de hemelen zich verblijden en de aarde aan alle zijden. Dat heeft ook te maken met zijn koninkrijk. In de voltooiing ervan verheugt de volheid van de zee. Het veld springt op met al het vee. En de bomen van het woud moeten juichend God belijden. Ja, wanneer zal dat dan zijn? Dat het koninkrijk van God zo zichtbaar zal worden. Juich al in gedachten, in de geest, al voor het aangezicht des Heren, want hij komt die de aarde zal regeren. Dus ook het woud, de zee en het vee. En richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijne waarheid eren. Psalm 96 vers 6, 8 en 9. het koninkrijk der hemelen. Niet denken aan de hemel alleen, hè? De bekende, bekeerde Jood Isaac da Costa heeft eens gezegd: het koninkrijk der hemelen is wel bedoeld voor de aarde. Wist u dat? Oh, die farizeeën en die schriftgeleerden hebben niet alles fout geleerd, hoor, in de dagen van Jezus. Vandaar dat er Jezus ook kan zeggen: doet wel naar hun woorden. Want zij leren dat de profeten van het Oude Testament op honderden plaatsen hadden gesproken over het koninkrijk der hemelen, wat op aarde zou komen. En het leek alsof de Heer Jezus in zijn prediking dat er weinig concreet in werd. Daarom vroegen ze ook, zelfs nog na zijn opstanding, zult gij in deze tijd het koninkrijk van God op aarde oprichten? Dat was geen domme vraag van de discipelen. Want de Heer Jezus had de afgelopen 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart met hen juist gesproken over dat koninkrijk. Maar ook bij de discipelen leefde wat breed leefde in Israël. Als hij de koning van dat koninkrijk is, waarom gebeurt het niet in onze dagen? Waarom grijpt God niet in? Ik hoorde professor A. van der Beek jaren geleden in een preek zeggen: je moet maar eens lezen in het boek Amos wat er gebeurt als God ingrijpt. Hij zegt: er zijn veel mensen die zeggen in onze tijd: er is zoveel ellende, er is zoveel oorlog, er is zoveel honger, er is zoveel verbittering onder de mensen en in de mensen. Waarom grijpt God niet in? Toen zegt professor van der Beek: je moet eens lezen bij Amos wat er gebeurt als God ingrijpt. Berg je dan maar. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En hoe denk jij dat jij daar zal staan? Denk je dat je met je zonde wegkomt als Christus terugkeert? Is het niet een zegen dat hij nog niet ingrijpt, zodat de tijd der genade er nog is? Wij weten natuurlijk beter als de discipelen destijds voor de Pinksterdag. En dat was de tijd waarin deze gelijkenis werd uitgesproken. Dat de Heer Jezus eerst kwam om het mogelijk te maken dat je dat koninkrijk der hemelen, wat straks naar de aarde zou komen, kunt binnengaan. Hij kwam eerst om ons de paspoort voor het koninkrijk te verstrekken. Het geloof in hem als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wie dat gelooft, heeft zijn paspoort voor het koninkrijk der hemelen, wat straks met de wederkomst van Christus naar de aarde zal komen, zodat de bomen van het woud in de handen zullen klappen van vreugde en de bergen vrolijk geschal zullen maken. In de gelijkenis die direct voorafgaat aan de tekst van vandaag, de gelijkenis van het mosterdzaad, laat Heer Jezus weten: in zijn tijd, toen hij kwam als het lam van God, toen begon dat koninkrijk als een mosterdzaadje. Maar, zegt hij, dat zal eenmaal uitgroeien tot een boom van zo'n 3, sommigen zeggen 5 meter hoog, waar de vogel des hemels zich in kunnen nestelen. Daarmee heeft er Jezus gezegd: wat in het begin van onze jaartelling klein begint, dat zal zich uitstrekken boven en over de wereld. En denk dan aan de profetie, om er maar 1 te noemen, hoor, want je kunt er 10 noemen, om er maar 1 te noemen van het Oude Testament. Daniel die profeteert: het koninkrijk van God, dat is als een steen die van de berg afrolt en heel de aarde zal bedekken. begint klein als een mosterdzaadje, maar het zal straks wereldwijd zichtbaar zijn. Oh ja, Lucas 17 vers 21 zegt de Heer Jezus, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, met waarneming, met uiterlijke waarneming. Het is niet zo dat je kunt zeggen, hey, hier is het koninkrijk of daar is het koninkrijk. Dat heeft de kerk wel eens geprobeerd, hè? Met name de Rooms-Katholieke kerk, die heeft gezegd, overal waar een kerk staat met een Mariabeeld en een altaar, daar is het koninkrijk van God. Nee, Jezus zegt, zo gaat dat niet voor mijn wederkomst. Voor mijn wederkomst begint dat in het verborgene. Het koninkrijk Gods is daar waar er geloofd wordt in de koning van dat rijk. Er zijn hier vanmiddag veel mensen die geloven in de koning van dat rijk. Ik mag hopen van Gods wegen dat er velen zijn, ja, jullie allemaal. Dan is hier dat koninkrijk van God niet met uiterlijke waarneming, aan uiterlijke kentekenen te zien, begonnen. Zoals het destijds ook begon bij die 11 discipelen in Judea en Galilea. Maar straks zal dat koninkrijk Gods wel met uiterlijk gelaat zichtbaar zijn als Jezus weerkomt. Want dan zullen de kinderen van God die hier vandaag in de kerk zitten, zichtbaar kinderen van het koninkrijk zijn. In een nieuw lichaam zullen ze opstaan. De weerspiegeling van de glorie van de koning. In onze gelijkenis gaat hier Jezus een ander aspect van dat koninkrijk aan de orde stellen. Namelijk, niet alleen een klein begin en straks wereldwijd uitgebreid, zoals in de gelijkenis van het mosterdzaad, maar in een klein begin in ons leven en dan heel ons leven doortrekkend. In de gelijkenis van het zaad had hij dat ook al gedaan. Het woord wat gepredikt wordt. En ik ben zo blij dat jullie er allemaal zijn. Voor zover je niet met vakantie bent, ben je toch maar hier naartoe gekomen. Hè? Ondanks de warmte. Wat een heerlijke, heerlijke voorrecht hebben we toch. Die miljoenen mensen om ons heen niet kennen. En dat woord wordt vanmiddag gezaaid. Dat is die andere gelijkenis die we straks ook gelezen hebben. En let goed op, hè. Want die gelijkenis wordt heel vaak misverstaan. De Heer Jezus zegt, als je nou straks de IJsselmondse Laan weer opstapt, of in je auto stapt, dan moet je zorgvuldig oppassen dat de Satan het woord niet wegpikt, hetgeen in je hart gezaaid was. Als er gepreekt wordt, dan is de Heilige Geest aanwezig die het woord van God in je hart zaait. Dat geeft een strijd door al die opvattingen die uit de filosofie komen of ooit door een dominee verzonnen zijn, dat het woord slechts tot de oorpoort komt. En dan moet het nog een voet zakken. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat nergens in de Bijbel, het woord van God wordt alleen maar tot je verstand gebracht. En dan moet het nog in het hart zakken. Dus ook nog weer een voet, 30 centimeter naar beneden. Staat nergens in de Bijbel. Staat wel in de Bijbel. En we tekenen het op uit de mond van de Heiland zelf. Pas op, vers 19. Als het woord van het koninkrijk niet verstaan wordt, dan komt de boze terug en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Zou je het nooit meer vergeten? Er gebeurt wat hoor, als je hier in de kerk zit. Er gebeurt wat in jullie leven, jongens. De Heere spreekt tot ons. Wel, in de gelijkenis van het zuurdeesem gaat het ook over wat er dan inwendig gebeurt. Alleen nu gaat het een stap verder. Niet alleen dat het woord in ons hart komt door de prediking, maar ook dat het iets gaat uitwerken Door de prediking. En door wat jouw vader of jouw mama jou vertelt over de Heer Jezus. De geschiedenis uit de Bijbel. En over het koninkrijk wat komt. Als straks niet alleen Israël, maar ook Nederland. Niet alleen Jeruzalem, maar ook Amsterdam. Tot dat koninkrijk zal behoren. Ja, datzelfde Amsterdam waar gisteren die gay pride was. Al is dat bepaald niet iets waar we trots op moeten zijn. De verloedering van onze samenleving. Het Sodom en Gomorra, waar alle christenen aan gedacht hebben toen ze dat hoorden of lazen. Ook Amsterdam zal eenmaal behoren bij die hele aarde die zijn gebied zal zijn. Onze God is koning. Heel de aarde zijn gebied. Al zien we er nou nog weinig van. Dat klopt. Want als het koninkrijk begint, begint het klein. Zowel wat het de kerk betreft, de verbreiding van het woord, als ook in onze gelijkenis van vanmiddag. In ons hart. In ons leven. In die gelijkenis wordt gesproken over een vrouw die dat doet. Wat doet zij? Wel, zij pakt een stukje zuurdeeg en gebruikt dat om het door meel heen te vermengen. Ze gaat dat kneden en dan kan ze van dat meel wat deeg geworden is, dat wil zeggen meel met die zuurdeegsen, broden bakken. Er wordt wel eens gezegd door de verklaarders dat er sprake is van een tweelinggelijkenis, de gelijkenis van het mosterdzaadje en van het zuurdeeg. En inderdaad, het was voor de mensen chockerend destijds dat toen de Heer Jezus die gelijkenissen uitsprak, hij een beeld nam uit de tuin, mosterdzaadje, en uit de keuken, gist, oftewel zuurdeeg. Want wie zou nu zoiets simpels verbinden met dat koninkrijk van God? Waarvan geschreven wordt dat het heel de aarde zal bedekken, zelfs op de plaatsen waar nu de oceanen zijn. Gerechtigheid zal de bodem van de zeeën bedekken. Wie had kunnen denken dat Jezus, als hij over dat koninkrijk spreekt, zou zeggen, ik vergelijk het bij een mosterdzaad of bij een klompje zuurdeeg. In die gelijkenis van het mosterdzaad gaat het over een man die zaait. In de gelijkenis van het zuurdeeg gaat het om een vrouw die brood gaat bakken. Nu is er een tijd in de kerk geweest dat vrouwen ongeveer net zo bekeken werden als tegenwoordig. Je kunt het meemaken van islamitische vrouwen. De vrouw was vooral de oorzaak van de zonde in de wereld. En dan verwees men naar Genesis 3. En men vergat dat God niet zei, Eva, waar zijt gij? Maar Adam, Ajeka, Adam, waar zijt gij? En dat bracht ook veel uitleggers ertoe om te zeggen, die vrouw en het zuurdeeg was negatief. Vooral in de tijd van de reformatie waren er nogal wat die zeiden, die vrouw, dat is de hoer van Rome. Die misleidt en verleidt. De vrouw kreeg graag de schuld. En men trok dan al snel de parallel met Rome. die volgens Openbaring 18 althans in die uitleg de hoer zou zijn. De Rooms-Katholieke Kerk. Zijn vrouwenhaat. Enzovoorts. Maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, het koninkrijk van de duivel is gelijk aan zuurdesem. Door een vrouw in 3 maten meel verborgen. Maar het koninkrijk van de hemelen is gelijk. Dus weg met die uitleg. Weg met dat denigrerend spreken over de vrouw. En vooropgesteld wat er gelaten staat in Christus is nog man of vrouw. Met het oog op de Heer Jezus Christus is er geen onderscheid. Geen discriminatie. Al is de man het hoofd. En natuurlijk en zijn vrouw om Christus wil hem onderdanig. Even zwijf. Wat is dan wel de goede uitleg? Dat is nog niet zo eenvoudig. Wij denken altijd gelijkenissen, dat is eenvoudig. Dominees moeten gelijkenissen preken, want dat is eenvoudig. Ja, die gelijkenis is wel eenvoudig, maar de uitleg, gaat u maar met me mee. Ik zal eerst die gelijkenis uitleggen, voor zover ik dat zie. In die tijd was het zo dat er geen bakkers waren in Israël. Misschien in de grote steden, dus alleen eigenlijk in Jeruzalem. Maar in principe werd op het platteland en in de kleinere plaatsen overal door moeder de vrouw brood gebakken. Hoe deed ze dat? Zij kreeg van iemand anders of van haar eigen man, als die boer was, meel die ze in maten deed. Een maat is ongeveer 12 liter. En in zo'n kruik van 12 liter bewaarden ze graan. En dat graan, dat werd, om te kunnen komen tot brood, vermalen. Daarvoor had ze een handmolen. En die handmolen, die vermaalde dat graan. Ze deed dat soms met de buurvrouw en een paar vrouwen uit de buurt, want niet elke vrouw was in het bezit van zo'n handmolen. Dat kostte ook nogal wat en veel mensen waren erg arm. En dan maakten ze van dat graanmeel door het te malen, maar ja, dan was het nog geen brood. Hoe werd het brood? Doordat ze een stukje oud, beschimmeld brood door die meel heen ging kneden. We zeggen tegenwoordig, en we doen het tegenwoordig met gist, maar destijds was dat gewoon een beschimmeld stukje oud brood. Dat had ze bewaard. En in de tijd dat er honger was en armoede was dat heel wat, hè? Dan moest je dus noodgedwongen een stukje brood bewaren om ooit, als je weer meel kreeg, nieuw brood te kunnen bakken. En nu had die vrouw, staat in de gelijkenis, 3 maten meel, 42 liter, 4 emmers vol, overvol. Als ik het goed heb nagerekend, dan kun je daar zo'n 10 broden van maken. En zegt de Heer Jezus, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem, zo'n stukje oud beschimmeld brood, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Ze stopte dat in dat meel, totdat het geheel, die 3 maten, helemaal doorzuurd waren. Je begrijpt, op een wonderlijke wijze heeft dat ene klompje zuurdesem invloed op heel die bak met meel. Een klein beetje gist in het brood zorgt ervoor dat als het de oven ingaat, dat het kan gaan rijzen. En dat het heerlijk geurig brood wordt. Zonder die gist, zonder die zuurdesem, geen heerlijk geurig brood. Wel, zegt Jezus, Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een klompje beschimmeld brood. Wat zegt u? Wat zegt hij? Zeiden de mensen tegen de discipelen. Heb ik dat goed gehoord? Dat koninkrijk der hemelen, wat straks het Romeinse Rijk zal overroeren, wat van zee tot zee, want van zee tot zee zal de Messias regeren, zover men volken kent. Vergelijkt Jezus dat met een klein stukje beschimmeld oud brood? Ja, je hebt het goed gehoord. Ik snap het ook niet, zegt een van de discipelen, maar hij zegt het wel. Hebben jullie enig idee van de uitleg van de gelijkenis, kinderen? Misschien weet je het nog van de zondagsschool of de juffrouw op school die dat ooit heeft verteld. Wat moet je denken bij dat kleine stukje? Hij zegt het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Een stukje zuurdesem. Nou, zeg het maar. Weet je, bij die gelijkenis van het mosterdzaadje, toen ging het zo. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad. Het kleinste, althans in Israël was dat het kleinste bekende zaad. En als dat in de aarde gestopt wordt, verborgen wordt onder de aarde, dan groeit dat, verborgen voor ons, je ziet het niet. Dat groeit uit en dat wordt een groene scheut en dat wordt een prachtige goudgele aar. Nee, ik vergis me, in dit geval, juist, wordt het een struik, een mosterdstruik. Die 3 tot 5 meter hoog kan worden, waar de vogels des hemels in kunnen nestelen. Dat ene kleine mosterdzaadje wordt een hele grote struik. Toen heeft er Jezus met dat mosterdzaadje iets heel bijzonders bedoeld. Weet jij het? Hoeveel preken heeft u over de gelijkenis gehoord? Weet u het nog? Weet u het nog? Hij bedoelde het kindje in de kribbe van Bethlehem. Daar begon het koninkrijk van God. Als een mosterdzaadje. De eeuwige God werd vlees. Kleiner kon het niet. De kleinst bekende zaad in Israël. Daarmee vergeleek de Heer Jezus zichzelf. En dat mosterdzaadje zou gaan sterven. De aarde gezaaid worden. Maar er zou een groene scheut komen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. In de dag van de opstanding. En hij zal groeien. En eeuwig zal die kroon, die gloriekroon, groeien op het hoofd van Davids grote zoon. En dan lezen we in Openbaring 1 hoe de Jezus van dat kleine mosterdzaadje, de stal van Bethlehem, uitgroeit tot die machtige vorst, die op de dag des Heren, de dag van zijn wederkomst, zich aan het hele heelal, maar in het bijzonder aan de wereld zal tonen, in al zijn glorie en heerlijkheid. Misschien dat je nu een aanwijzing hebt gekregen wat dat klompje zuurdesem betekent. Kun je het meemaken, jongens? Ja, dominee, u gaat me toch niet vertellen dat het klompje de Heer Jezus is? Ja, wat dan? Oud stukje beschimmeld brood? Nou ja, een Bijbelverklarer zegt, kijk eens aan het eind van Jesaja 52. Daar staat de Heer Jezus beschreven. Er was gedaan ze nog heerlijkheid aan hem. Dat ze hem zouden kunnen aanzien. En hem begeerd zouden hebben. Hij was niet om aan te zien. Een man van smarten, verzocht in ziekte. En ieder was als verbergend de ogen voor hem. Oud beschimmeld brood. Wat bracht Jezus eigenlijk? Zeiden de mensen die het konden weten. Tot op de dag van vandaag zijn de Joodse uitleggers die zeggen, jullie Jezus brengt in principe geen nieuws. Alles wat hij gezegd heeft, staat al in het Oude Testament. Of zoals zij dat zeggen, de Tanach. Wist u dat? Wat was eigenlijk het nieuws wat Jezus bracht? In de derde eeuw was er een hele discussie, net zoals in onze tijd, tussen die professor Philipsen en uw predikant geweest is, tussen christenen en atheïsten, over wat nu eigenlijk het christendom betekent. En toen schreef een kerkvader aan een grote vijand van het christendom, Celsus: u heeft gelijk. Alles wat in het Oude Testament over hem geschreven staat, was al bekend. Wat was het nieuwe wat Christus bracht? Het antwoord even eenvoudig als verbluffend. Dat was hij zelf. Hij zelf. Daar staat hij. Tussen de discipelen en de scharen in. En hij zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk een vrouw die zuurdesem verborg onder 3 maten meel. Jezus. Vernedert u zichzelf zo tot een klompje gist? O ja. Is dat mijn koning dan? William? Is hij der vaderen wens? Oh, volgens velen in Israël niet. Nog steeds. Je moet je Jeruzalem maar eens vragen hoe ze over Jezus denken. Helaas, gaat veranderen hoor, maar helaas nu weinig positiefs. Waarom niet? Omdat ze niet begrijpen dat God in Christus, koning, zich zo vernederde dat hij een mosterdzaadje wilde zijn. Dat hij een klompje deeg wilde zijn. Klompje gist, als ik het goed zeg, zuurdesem. Dat is ook voor ons als kerkgangers vaak iets wat we niet mee kunnen maken. Dat Christus zich voor ons zo vernederd heeft. Kun je dat nou voorstellen? Misschien voor een kind van God wat je vroeger hebt meegemaakt in je jeugd. Een man of een vrouw. Met persoonlijkheid waar iedereen naar luisterde. Ja, voor die. Maar voor mij... Dit is de aanstoot, de ergernis van het evangelie. Dat we gewoon weigeren te geloven dat de Heer Jezus werkelijk ons op het oog heeft. Of we nu 5 jaar zijn of 85. De ergernis dat hij zich zo voor ons heeft vernederd. Ja, tot in de dood des kruises. Om ons maar te verlossen. En daarom zijn de mensen in de kerk die nog steeds onbekeerd zijn, die geloven dat gewoon niet. Dat ligt niet aan God. Want elke zondag wordt het woord in je hart gezaaid. Maar voordat je de kerk uit bent en de IJsselmondse Laan uitgereden bent, is het al... Ja, maar... O, lieve mensen, alsjeblieft. Geloof dit heil en troostrijk woord. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En hoe ver hij wilde gaan, laat deze gelijkenis ons zien. Hij is bereid om alles voor ons te zijn, opdat hij ons allen zou gewinnen. En Gods knechten krijgen er ook iets van, hè? Ze voelen die draai van de Heilige Geest. En misschien heb jij er ook wat van. Toen je van de week zat te praten met de jongen op je werk. Of misschien denk je aan die vakantie vorig jaar in Duitsland. Toen je een gesprek kreeg met iemand. Je hebt dat soms, hè? Heb je dat niet? Dat je gedreven voelt. Met een bewogenheid voor die andere mensen. Die zonder God door de wereld gaan. Met een bewogenheid van die homo's en lesbiennes. Die gisteren Nederland op een verschrikkelijke manier op de kaart hebben gezet. Die bewogenheid zoals in Jan Dirk Liefstink, evangelist. Die mij gisteravond schreef. En veel mensen, denk ik, die hij kent, over zijn evangeliseren in Amsterdam, tijdens de Gay Pride. En weet je wat hij schreef? Hij zegt, ik zag er ook veel kerkmensen zo te zien aan hun uiterlijk. Ik dacht, wat hebben die mensen hier te zoeken? Sensatie? Of waren ze gekomen om te bidden? Maar het meest schokkende vond ik eigenlijk dat hij schreef. Er kwam een islamitische man naar me toe, die ontsteld was. Hij zei, jullie christenen hier, Nederland christenen? Voor de islamieten zijn Nederlanders allemaal christenen. Ze snappen er helemaal niks van dat er maar heel weinig echte christenen zijn in Nederland. Althans, dat moeten we vrezen. Hun denken christen, Nederland christelijk. Hij zei tegen je, liefdink. Meneer, ik schaam me voor mijn kinderen dat dit gebeurt in dit land. In het land waar ik vandaan kom, kan dat absoluut niet. We hebben wel eens wat over de moslims te zeggen, hè? Maar die moslims hebben ook wel eens wat over ons te zeggen. Wat hebben we allemaal laten gaan in Nederland? De duivel probeert ook ons leven te doortrekken, zoals zuurdeesem het hele deeg doortrekt. Met de wetteloosheid, met de verloedering, met de vijandschap tegen God. Hij probeert je levensstijl zo te beïnvloeden, dat het woord, dat Christus zelf, het zuurdeesem in jouw leven belemmerd wordt om alles te doortrekken. Laat het nou eens gebeuren in je leven. U zegt toch terecht, er moet wat gebeuren in mijn leven. Dat zegt u terecht. Dat hebben ze goed geleerd, uw leven lang. Er moet wat met een mens gebeuren. Laat het nou eens gebeuren dan. Dat Christus die u gepredikt wordt, als een zuurdeesem je hele leven gaat doortrekken. Je kinderleven gaat beïnvloeden met zijn soms ziekele jaloezie, pestgedrag op school. Gaat niet meer gebeuren dan, jongens. Als er iets gebeurt in je leven, gaat het niet meer gebeuren dat je andere kinderen pest. omdat je bijvoorbeeld jaloers op ze bent. Of omdat het losers zijn, verliezers zijn. Of omdat het meisje of de jongen er niet uitziet. Maar dan denk je aan de Heer Jezus. De mensen vonden dat hij er ook niet uitzag. Gedaante nog heerlijkheid. Dan kom je erachter, als ik in de tijd van de Heer Jezus had geleefd, en ik had in Nazareth gewoond, was het mogelijk dat ik Jezus gepest had. Laat het nou eens gebeuren in je leven, in je huwelijksleven, dat je stopt, eindelijk stopt, om van je vrouw de ideale vrouw proberen te maken. Desnoods met enige drang. Tirannie, maar dat wilt u niet zeggen natuurlijk, hè? De week sprak ik een vrouw die de leven lang al onder dat juk zat. Mijn man die eist van me. Hij legt de lat zo hoog. En dominee, en ze begon te huilen. Ik kan niet aan die eisen van mijn man voldoen. Hij ziet in mij een soort, ik weet niet wat, maar ik moet aan zijn ideaal beantwoorden. Hoeveel mannen doen dat niet, heb ik ontdekt. Laat het nou eens gebeuren dat Christus in je leven gaat leren een man voor zijn vrouw, Efeze 5, dat is Christus voor zijn gemeente, die haar koestert, bemint en lief heeft en zijn leven voor haar geeft. Je hebt geen vrouw om jouw leven een beetje luister bij te zetten. Je moet doen wat jij zegt. Maar je hebt een vrouw gekregen. Die graag je hulp er tegenover wil zijn. Omdat ze naar je opkijkt zoals een kind van God naar Christus opkijkt. Laat het nou eens gebeuren in je leven. Dat Christus in je leven. Het gaat helemaal beïnvloeden. Zoals die zuurdesem dat hele deeg doortrekt. Je vrije tijdsleven. Ik hoor mensen zeggen, dominee, ik ben zo druk de hele week. Ik kan zondags geen twee keer meer naar de kerk. Ik ben gewoon te moe. Een Zuid-Afrikaanse predikant, aldus mijn collega Pieters, heeft een keer gezegd. Als de duivel je niet druk kan maken met de zonde, dan maakt hij je druk met drukte. En Pieters verbond daar terecht de opmerking aan. Welke zonde is ergerlijker? In beide gevallen schuif je de koning Jezus Christus buiten je leven, want je bent te druk. Geen tijd. Mag hij dan niet je leven doortrekken, zoals zuurdesem? Natuurlijk, we zijn allemaal druk. Dominees ook. Oh, we zijn zo druk. Dominees hebben soms geen tijd om te bidden, zo druk zijn ze. Net zoals jullie. En dan lezen die dominees van een zekere Murray in Zuid-Afrika, die een predikantenbijeenkomst voorzat. Er zaten honderden predikanten in Zuid-Afrika. Toen vroeg hij aan die predikanten, wie van u bidt er wel eens meer dan een uur per dag? Enkelingen. Wie van u een half uur per dag? Ja, daar gingen heel wat handen omhoog. Maar de meeste handen gingen omhoog bij 10 minuten per dag. Dominees, dan vraag je soms af, hoe zouden de kerkmensen zijn bij de kerkmens? Even sms'en, even twitteren, even op Facebook, even dit programma nog even doen, even nog dat boek, even dat tijdschrift, even nog telefoontje. Wat is de koning je waard? Wat is Jezus je waard? Het is gemakkelijk om hier in de kerk te zingen, hij is al mijn hulde waardig. En dan vervolgens aan het eind van de IJsselmonsterlaan te zeggen, maar dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar ik beveel jullie deze koning aan. Laat het nu eens gebeuren, kinderen van God. U die in beginsel weet wat het wil zeggen. Dat je leven gaat beïnvloeden. Laat het eens gebeuren dat je voor hem gaat leven. Wat zou dat toch een wonderlijke werkelijkheid worden, zeg. Als je niet meer hoeft te schamen omdat je al jaren naast diezelfde collega werkt. En nog nooit wat gezegd hebt over die koning in je leven. Dat zou toch een wonderlijke verandering zijn als je eindelijk tegen die bedrijfsleider durft te zeggen, meneer, ik vind het verschrikkelijk dat u verkeerd ombidt. U bidt uw eeuwige verdoemenis. Daar bidt u om. U moet bidden om uw eeuwige behoud. Wat zou het heerlijk zijn, hè? Als je eindelijk eens ophield om nijdig te zijn. Nijdig op die of die. Wat zou dat een bevrijding in je leven betekenen? Als je een zoutend zout bent. Een licht op de kandelaar. Als, ja, maar dominee, hoe? Nou, doordat hij heel je leven doortrekt. Niet alleen straks heel de aarde zijn gebied. Maar in de opstanding zal ook ons hele lichaam zijn gebied zijn. Ons lichaam. Onze psyche, onze geest. Je mag in het verkeer niet ongeoorloofd anticiperen. En daar zijn we zo bang voor dat we de kerk het ook maar niet doen. Niet anticiperen. Niet aan de toekomst denken. Niet aan het koninkrijk denken. En de meeste mensen hebben genoeg aan het hier en nu. Maar ik zal je vertellen. Wat een geweldige troost het is als je een ziek lichaam hebt en je weet, de tarwegraan valt in de aarde en sterft. Maar straks, die grote morgen, staat een schitterend nieuw lichaam op de aarde. Als een dauwdruppel te kleuren en te glanzen voor de ogen van onze koning. Je mag anticiperen op de toekomst. Die koninkrijksgelijkenissen willen ons juist daarnaartoe drijven. De Heer Jezus wil dat we vanuit dat koninkrijk gaan denken. Vanuit de werkelijkheid die er straks zal zijn. En zo leren hoe betrekkelijk alles is in deze wereld. Oh, misschien heb je gisteren nog wel zoveel uren gezeten tobben met iets, hè. En je weet uit ervaring, ja, iets waar ik maandags enorm over kan lopen tobben, dat kan woensdags alweer voorbij zijn. Maar misschien is het een tobberij die maar niet voorbij wil gaan. Laat het nou eens gebeuren in je leven. Dat je zegt, Heere, u bent welkom in mijn huis. U bent welkom op mijn pc. U bent welkom in mijn boekenkast. U bent welkom in mijn hart. Er moet wat met een mens gebeuren, jazeker. Wel, laat het eens gebeuren. Jezus waarschuwt voor de zuurdezen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat stelt hij tegenover deze reine, goede zuurdezen. Hij zegt, die fariseeën en de schriftgeleerden geven jullie het slechte voorbeeld. Want van de buitenkant lijkt het geweldig, maar ze zijn huichelaars. Dat weet toch niet zijn, hè, een huichelaar. Zelfs wereldse mensen die PvdA stemmen of SP of VVD, die zijn nog heel beledigd als je zegt dat ze huichelaars zijn. Als ik als dominee tegen een kerklid van ons zeg, je bent een huichelaar, of je dwaalt, je bent gekomen om jou van je dwaalpad terug te brengen, Nou, dan moet je wel genade kennen om tegen die dominee te zeggen van je hebt gelijk. Dat is iets dat we niet willen, hè? Huichelaar zijn. Jezus zegt tegen ons, wacht u voor de zuurdezen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Laat het nu eens gebeuren, Christus koning in je leven. En je zult ervaren, dan is het alsof een zeer milde regen druipt. Ook als je moe en mat bent. Want die koning die neemt niet, maar die geeft. Aardse koningen hebben het volk nodig om hun status en hun macht en hun rijkdom te handhaven. Deze koning geeft zijn macht om jullie door die overmacht der liefde te zaligen. Hij heeft zich alle rijkdom ontzegd en werd als een mosterdzaadje in een kribbe gelegd. Hij heeft een man als Paulus zo beïnvloed dat hij aan het eind van zijn leven afscheid nam van de kerk in Efes en zei: weet je wat ik nog te zeggen heb? Het laatste. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus' leven was doortrokken van koning Jezus. Je zag het, je merkte het, want hij gaf. Oh, laat het eens gebeuren in ons leven. Dat we niet onszelf leven, maar voor hem. Want zo ontmoeten we elkaar straks in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Zingen we nu samen uit Psalm 84. En daarvan het derde vers: welzalig hij of zij die al zijn of haar kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Psalm 84, vers 3. Laat ons danken. Heren, dat uw goedheid ons deze week verblijde. Zodat de verkwikking en verkoeling mag zijn van het aangezicht des Heren. En dat van het eind van de week mogen zeggen, het is gebeurd. Het is gebeurd. Hij heeft zeer milde regen doen druipen. Op mij die moede en mat was. We leven toe naar de dag waarvan Petrus sprak. De dag van uw wederkomst. Toen hij op de Pinksterdag zei. Jezus moet nu eenmaal opgenomen worden in de hemel. Want hij kan nog niet wederkomen. Maar als hij komt, brengt hij de tijden van de verkoeling van het aangezicht des Heren. Dat gaat van Gods aangezicht uit. Naar de hitte van de strijd. En naar de leegte is er de volheid van het koninkrijk. De voleinding van de wereld. Geef ons een hart om op te merken, Heren. Want dat is beter als alle offeranden op het altaar van onze reformatorische of evangelische gerechtigheid. Opmerken is beter dan het vetten van de rammen, zegt uw woord. Het beste van de offers die wij kunnen brengen. Opmerken. Merk op, mijn ziel. Hoe God de week die komt tot je spreekt. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Verkwik ons, Heren. En als we druk en pressie ervaren in ons leven. Misschien wel de druk waar we straks over spraken in het huwelijk. Dat kan de druk zijn die een man op zijn vrouw legt. De vrouw op haar man. Dat kan de druk zijn ook van een ouder op een kind. Of van een kind op een ouder. Laat ons niet van druk verkwijnen. Leen ons een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef ons gehoor om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 84 het vierde vers. Psalm 84 vers 4. Geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.